Met eigenlijk alleen maar de inleiding tot de eerste Petrusbrief. Ik ben er wat uitgebreid op ingegaan. Mede om te laten zien dat wat de apostel zo in de aanhef van deze brief naar voren brengt, volstrekt in overeenstemming is met wat wij in het algemeen in de brieven van de apostel Paulus en ook in het bijzonder in de brief van Jacobus. De apostel spreekt namelijk in de eerste plaats over dat wij als gelovigen wedergeboren zijn, 1 vers 3, tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, waarna in vers 4 gezegd wordt dat voor ons een erfenis bewaard wordt in de hemel. En in vers 5 wordt gezegd dat wij bewaard worden voor deze erfenis. En in het verdere van dit hoofdstuk wordt geschreven over de beproeving van het geloof. In ieder geval in vers 6 en 7 wat verder volgt. Beproeving van het geloof, want daar hebben wij als gelovigen alle dagen sinds wij wedergeboren zijn dus mee van doen. Maar de redenering van de apostel is dat wat als verzoeking tot ons komt, met de term uit vers 6, door ons beschouwd zal worden als beproeving, met de term uit vers 7. Precies zijn er als in Jacobus de eerste verse. En dan zouden we het zien als een beproeving inderdaad van ons geloof. En het resultaat daarvan is, en we vinden dat overal in de schrift terug, het resultaat daarvan is dat wij, waar wij lijden om Christus wil, om lijden, wellicht lijden ter wille van het geloof, daar zullen wij van de Heer in de toekomst inderdaad loon of heerlijkheid of een kroon of een erfenis, want dat is een andere uitdrukking, ontvangen. Waar de apostel dan over spreekt is inderdaad over de praktische uitwerking van, zo bijna zeggen, ons geloof, maar dat klinkt zo erg naar onszelf toe. Het is ook niet een goede uitdrukking. Het zou moeten zijn, de apostel spreekt over de uitwerking van het woord van Christus in ons. In onze levenswandel, uiteraard. En zolang wij nog op aarde zijn. Ik heb al eerder gezegd, in de apostolische brieven, waaronder dus die van Petrus, vinden wij niets vermeld over een hemelse positie of roeping van de gelovigen van vandaag. Integendeel, die waarheid wordt ons slechts bekendgemaakt via de apostel Paulus. En in zekere zin door de Heer Jezus, maar dat is iets moeilijker. Maar alle apostelen, inclusief de apostel Paulus, spreken over de consequenties van onze wedergeboorte voor ons praktische leven hier op aarde. En dat is wat de apostel Petrus hier ook in deze inleiding feitelijk naar voren brengt. Want het is inderdaad een inleiding, een samenvatting van wat hij in de brief zoal bespreekt. We stonden de vorige keer stil onder andere dan bij vers 9 en daarna vers 13. U herinnert zich waarschijnlijk dat vers 10 tot en met 12 van hoofdstuk 1 feitelijk een parenthese is, een kleine toelichting, waarbij de apostel erop wijst dat ook de oud-testamentische profeten weet hadden, en zelfs in het bijzonder weet hadden, van de zaligheid die aan ons geschied is, zoals het mooi heet. Maar het is even een zijlijn. Maar de apostel heeft het in vers 9 over de zaligheid der zielen. En daarna in vers 13 heeft hij het over dat wij zouden opschorten de lenden ons verstands, nuchter zouden zijn en volkomenlijk zouden hopen op de genade die ons toegebracht wordt. Want de gedachte is inderdaad dat die zaligheid der ziel alles van doen heeft met de praktische levenswandel. Ik zeg het één keer nog even. De ziel in de Bijbel, altijd van toepassing op het praktische leven van de mens. Dat is de ziel. En daarover gaat het, de uitwerking dus van de zaligheid die wij reeds ontvangen hebben naar de geest, in onze wandel en met een andere term in onze ziel, of zoals de vertalers bij voorkeur vertalen tegenwoordig, in onze levens, want zo vertalen ze het woord ziel en het is volkomen terecht. Maar waar het om gaat is inderdaad dat wij zouden leven inderdaad vanuit ons verstand, zoals de wandel van de natuurlijke mens, zoals de wandel van het lichaam plaatsvindt vanuit de heupen. Heb ik eens nagevraagd aan een fysiotherapeut, maar toch, nee, het was een dame, maar dat mag ik er niet bij vertellen natuurlijk. Maar wandelen gebeurt vanuit de heupen, vanuit de lenden, dat is de gedachte, heel simpel. Zo wordt dat beeld ontleend aan de instelling van het Pascha in Exodus 12 toegepast op het nieuwe verbond. En zoals het Pascha en daarmee heel het oude verbond begon met De lenden om God weten wel eten van het paaslam staande de lenden om God, want ze hadden een lange wandel voor zich. Zo begint het nieuwe verbond op gelijke wijze. Namelijk, we hebben deel aan dat paaslam en vervolgens worden wij geacht de lenden opgeschort te hebben. Maar dan niet de letterlijke lenden uiteraard, maar waar ze een beeld van zijn. Namelijk van de inwendige mens, het hart, het verstand of hoe men het voor de gelegenheid maar vertaalt. Want de gedachte is namelijk dat ook de levenswandel van de gelovigen er een is niet die voortkomt uit de wet, want dan zijn we type en vervulling daarvan door elkaar aan het gooien, maar de levenswandel van de gelovigen vindt plaats vanuit het hart. Maar de bedoeling is uiteraard dat dat hart eerst gevuld wordt met het woord Gods, anders werkt het niet. Dat is het hele probleem. Als de natuurlijke mens leeft vanuit het hart, krijg je een chaos. Want wat hij nodig heeft in de praktijk is heel wat discipline. En in de praktijk worden we gauw omgezet in wetten. Bijvoorbeeld zwart op wit enzovoorts. Zo ontstaat dat. Maar de bedoeling is van de gelovige dat hij zijn hart vult inderdaad met het woord Gods. Met licht Gods. Met al wat God de Heer ons bekend maakt. In ieder geval via zijn woord. En vervolgens zouden wij daaruit leven. Dan zeg ik leven uit het woord God. Maar dat bedoel ik echt niet de wet. Ik bedoel leven uit al wat God ons heeft bekendgemaakt. Met betrekking tot zijn werk in onze dagen. En met betrekking tot zijn welbehagelijke wil. Met opzet zeg ik het zo. Want zo staat het er bij gelegenheid ook. Hè. Al wat hij ons daaromtrent bekendgemaakt heeft. Dat zal de basis zijn van onze levenswandel. Maar dan nog alleen als dat eerst deel van onszelf geworden is. En in onze harten geplant is. De aardigheid is dat de apostel Petrus eigenlijk precies hetzelfde naar voren brengt. En bijna met dezelfde woorden. Aan de ene kant als de apostel Paulus en aan de andere kant als de apostel Jacobus. En omdat we Jacobus beter in herinnering hebben, lees ik hem nog eens een keer. Hè. Dat was Jacobus 1, waarin Jacobus 1 gezegd werd in vers 18 dat God ons naar zijn wil heeft wedergeboren, heeft gebaard, staat er. Door het woord der waarheid, dus vers 18 van Jacobus 1, opdat wij zouden zijn eerstelingen zijn de schepselen, dat zijn wij dus ook. Maar de gedachte is, heeft ons eerst wedergeboren en daarna volgt in vers 21, omdat dat zo is, daarom afgelegd hebben de alle vuiligheid en overvloed van boosheid. We hebben toen vastgesteld dat kennelijk bedoeld is inderdaad het woord van de mens, de leugen in het algemeen. En dan staat er, ontvangt met zachtmoedigheid, dus ontvangt in een zacht gemoed, in een ontvankelijk hart. Dus ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, want het is levend woord. Een plant dus eventueel. Het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. De geest is al zalig, maar als het woord in onze harten geplant wordt, en daar wortel schiet om zo te zeggen, als het ons eigen wordt, deel van onszelf wordt, dan kan het ook onze zielen zalig maken. Er staat meteen achter wat er onder te verstaan valt. Er staat namelijk meteen, namelijk, vertaald met en, of andersom, er staat en, maar je zou het vertalen met namelijk. Namelijk, zij daders des woords en niet alleen hoorders. Zodat de gedachte is dat dat woord Gods in ons ook een praktische uitwerking zou hebben naar buiten. Wij zouden namelijk gewoon uit dat woord Gods leven en we zouden daarop onze hoop stellen enzovoorts. Dat is wat Petrus ook naar voren brengt als hij in 1 vers 3 zegt, 1 Petrus 1 vers 3, dat God ons heeft wedergeboren. En daarna zegt de man dus ook dat het de bedoeling is dat dat een uitwerking heeft in onze praktische levenswandel. Ook genoemd inderdaad zaligheid der zielen in 1 vers 9. Dezelfde uitdrukking feitelijk als die van Jacobus. Het welk uw zielen kan zalig maken. En hij zegt er ook bij dat het daarbij gaat om de wandel. Later staat het ook uitdrukkelijk in vers 15. Gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. In de geest zijn we al lang heilig. Door wedergeboorte namelijk, maar in onze wandel gewoonlijk niet. Maar de bedoeling is dat het daar een uitwerking in heeft. Zo wordt ook gijzelf heilig in al uw wandel. Maar dat had natuurlijk ook kunnen staan. Zo wordt ook gijzelf heilig in heel uw ziel. Maar het is volstrekt, maar ook volstrekt hetzelfde. Daar gaat de apostel dan ook inderdaad op door. Maar ik ga niet alle versen bespreken uiteraard. Hè. Dat was ook niet de bedoeling. Maar de apostel gaat daarop verder. Want hij spreekt daarna over deze dingen. In bijvoorbeeld vers 21. dat wij door Christus, het Lam Gods, geloven in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zou zijn. Dat wil zeggen dat de opstanding van Christus onder andere tot doel heeft dat wij onze verwachting, en ik denk dat dat synoniem is met zowel geloof als hoop, dat wij onze verwachting zouden stellen op God. God die de Heere Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt, is ook degene die, met diezelfde kracht zou werken in onze levens. Ik ben natuurlijk geneigd meteen weer allerlei schriftplaatsen aan te halen uit de brieven van Paulus, waar volstrekt hetzelfde staat. Hè? Waar staat dat we zouden weten welke de grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven. Wij zouden weten hoe groot die kracht van God is, die aan ons werkt, aan ons die geloven. Die kracht namelijk welke hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Dat laatste stuk van in de hemel staat hier dus weer niet bij, zoals bekend. Maar het gaat om het idee dat die kracht waarmee God de Heer Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt, dat die kracht in ons werkt, is diezelfde kracht Gods. Of hoe zal hij die Jezus uit de doden heeft opgewekt, ook niet uw sterfelijke, en dus nog niet gestorven, uw sterfelijke lichamen levend maken? Dat wil zeggen dat onze sterfelijke lichamen voor God levend gemaakt worden en gesteld worden inderdaad in zijn dienst. Want zijn leven werkt in ons. Dat is niet maar een theorie, we hebben eeuwig leven ontvangen, dus nou zijn wij behouden of komen wij in de hemel, wat er maar wezen mag. Maar het idee is, dat leven is in ons en het zou geleefd worden. In de praktijk. En dat is waar het ook over gaat. En ik citeer het dus uit Efeze 1 en daarna uit Romeinen 6. Maar dat is me willekeurig, want dat kun je overal vinden. Precies hetzelfde beginsel. God wekte Christus op uit de dood, gaf hem leven. Het is diezelfde God die ons dat leven gegeven heeft. Datzelfde leven van Christus, de geest van Christus. Onder andere term bekend als de Heilige Geest. Dat leven namelijk, dat is in ons. En dat zou ook daadwerkelijk geleefd worden. Dat is wat hier ook staat. Namelijk God die Christus uit de doden heeft opgewekt en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zou zijn. Wij hopen namelijk, wij verwachten namelijk in de toekomst, dat God ook ons heerlijkheid zal geven. En terwijl ik het zeg, denk ik, nou zeg ik het niet nauwkeurig genoeg. Maar ik wil het wel een keer nauwkeuriger zeggen. Het is op zich correct als ik het zo zeg. Namelijk, wij verwachten dat God die heerlijkheid gegeven heeft aan de Heer Jezus Christus, ook ons heerlijkheid zal geven. En het is in het kader van dit hoofdstuk helemaal voor de hand liggend om het aan te halen. Ik citeer altijd Romeinen 8. Stampen erin, weet u wel. Die van, wij houden het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd, dat is de beproeving van ons geloof en dat soort dingen weer, dat dat niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En in de vereenvoudigde versie betekent dat dat het lijden van nu zal verruild worden in de toekomst voor heerlijkheid. Dat is de vereenvoudigde versie, want het is iets schriftuurlijker. Misschien denkt u, het is theorie, maar dat is het niet. Maar het is schriftuurlijker om vast te stellen dat wij reeds nu heerlijkheid ontvangen, net als Christus, maar net zo min als dat de heerlijkheid van Christus in de wereld gezien wordt nu, net zo min wordt onze heerlijkheid in de wereld gezien nu. Daarom is de uitdrukking ook niet dat wij in de toekomst heerlijkheid zullen ontvangen, maar de uitdrukking is dat in de toekomst aan ons heerlijkheid zal geopenbaard worden. Maar ik zeg het dan altijd achteraan, ja, als je nou geen heerlijkheid ontvangen hebt en het wordt straks openbaar, ja, dan heb je natuurlijk nog niks. Dat heb je toch, hè? Want de gedachte is niet dat die heerlijkheid uitsluitend in de toekomst voor ons is weggelegd. De gedachte is dat die heerlijkheid er ook voor ons nu is. Want die heerlijkheid houdt rechtstreeks verband met de verhoogde positie van Christus als de grote overwinnaar. En wij zijn, Romeinen 8, in Christus zelfs meer dan overwinnaars. Dat wil zeggen, wij delen in zijn heerlijkheid, ook nu. En naarmate wij nu in het vlees zijn, de leven uit geloof en dus de Heer dienen, want in de praktijk is er geen verschil tussen, waar wij nu die Heer dienen, ontvangen wij inderdaad reeds heerlijkheid. Een heerlijkheid die nu nog niet gezien wordt. Niet door ons, maar ik ben ervan overtuigd dat men die heerlijkheid vanuit de hemel wel degelijk ziet. Dat is maar waar het om gaat, hè. En in de toekomst zal het openbaar gemaakt worden, is de gedachte. Maar het blijft waar wat hier staat natuurlijk, hè. 1 Petrus 1 vers 21, namelijk, wij geloven en hopen op God. Wij geloven wil zeggen dat men zijn verwachting op hem stelt. Hopen zegt precies hetzelfde met de nadruk op verwachting, namelijk voor de toekomst uiteindelijk, daar gaat het om. Maar het beslaat heden en toekomst tegelijkertijd. En waar wij geloven en hopen op God, daar is dat omdat die God heerlijkheid heeft gegeven aan de Heer Jezus. Op grond van zijn geloof, op grond van zijn leven uit geloof, ook op grond van het lijden wat daar het gevolg van was. Maar diezelfde garantie, die geldt voor ons dus ook. Waar wij leven uit geloof, inclusief het lijden wat daar eventueel het gevolg van is, zullen wij ook inderdaad heerlijkheid ontvangen. Dat is de gedachte. Het is hetzelfde lijden, het lijden van Christus. Het is dezelfde heerlijkheid, de heerlijkheid van Christus. En daar zullen we in delen in de toekomst. Nou, dat zegt de apostel ook. Nou, vers 22 namelijk. Hebben we dan uw zielen gereinigd? We hebben het net precies hetzelfde gelezen in Jacobus 1. Gereinigd, weet je wel, van die overvloed aan boosheid en vuiligheid enzovoorts. Van Jacobus 1 vers 21. Hebben we dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid? Hoe dus wordt onze levenswandel, want dat is de ziel. Hoe dus wordt onze levenswandel gereinigd? Er staat er gewoon bij. De apostel die zegt het zo gecomprimeerd. Je leest het zo overeen, maar het staat er gewoon bij. He? Door gehoorzaamheid der waarheid. Door ons aan de waarheid te onderwerpen. En dat is meer dan alleen maar de waarheid voor waar houden. Dat wil zeggen dat men zich eraan ondergeschikt maakt en daar dus uit leeft. Dat is heel, heel het verhaal. De waarheid. Het woord God, het woord der waarheid. En naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, zei Jacobus. En Petrus zegt hier in wezen hetzelfde, want hij gaat ogenblikkelijk verder met die woorden ook naar voren te brengen. Namelijk, vers 23, gij die wedergeboren zijt niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Het begrip waarheid heeft hij al genoemd in vers 22 en in vers 23 gebruikt hij dus die, of verwijst hij dus naar het eeuwig blijvende aspect van het woord van God. Dat het woord de waarheid is, dat lijkt me een duidelijke zaak, maar het is ook eeuwig. De waarheid is namelijk eeuwig. En leugen wordt altijd achterhaald, dat weet u, hè? Al is hij nog zo snel, heet zoiets, hè? De waarheid, ik schrijf het altijd met hoofdletters. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid, met een hoofdletter, achterhaalt haar wel. Leugen is vrouwelijk, zusters, maar ik kan het ook niet helpen. Heb ik nagevraagd aan Eva. Maar die kreeg zo'n kop. Nou, laat me zitten. Laat me zitten. Maar ik was even bij vers 22, hè? Namelijk, gij die, hebben ze dan uw zielen gereinigd in gehoorzaamheid der waarheid. Zo gebeurt dat, reinigen. Ik zeg altijd, het gaat er niet om dat wij de zonde of eventuele onreinheid uit onze levens zouden bestrijden. Je kunt het wel vergeten, je moet er gewoon niet aan beginnen. Dat helpt niks als ik dat zeg, hoor. Maar daarom kan ik het wel zeggen. Je moet er gewoon niet aan beginnen, want het werkt toch niet. Het wordt alleen maar erger. Dat is absoluut waar. Maar goed, want dat is in wezen leven onder de wet. Van dit mag niet, dat mag niet, en dan vecht je er tegen. Dat is volstrekt onmogelijk. Dat is niet te doen. Dat kan niet. Maar wat wel kan, en wat zou moeten, is niet dat wij de ongerechtigheid, de zonde of wat dan ook in onze leven zouden bestrijden, maar dat we gehoorzaam zouden zijn aan de waarheid. En waar wij gehoorzaam zijn aan de waarheid, in de meest praktische zin van het woord, want voor alle duidelijkheid dan, betekent het automatisch dat daarmee onreinheid of wat er met wezen mag verdreven wordt. Zo is het nou helemaal. Maar in het algemeen is dat zo, hè? Niet alleen in de meest praktische zin van het woord, maar waar onze gedachten zich bezighouden met het woord van God en met het woord der waarheid, houden zich in ieder geval niet met allerlei kattenkwaad bezig. Ik gebruik maar een zo onschuldig mogelijke term, er hoeft niemand erover te vallen. Hè? Maar zo is het wel. Wij reinigen ons inderdaad door hem te dienen. Daardoor worden wij gereinigd. Daardoor worden wij ook in de praktijk bevrijd van de wet, maar dat was Romeinen 8, dus dat is lang geleden dat ik u dat voorgehouden heb. Daar staat het gewoon, hè. Leven onder het nieuwe verbond heeft mij bevrijd van het oude verbond, zegt de apostel. De wet van de geest des levens, Dat is het nieuwe verbond. Die wet. Het nieuwe verbond heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. En dat is niet de theoretische stelling, want die staat een paar hoofdstukken eerder. Dat is de praktische uitwerking ervan. In de praktijk wordt men slechts vrij van de wet, waar men leert te leven uit de genade en de vrijheid onder het nieuwe verbond. En dus leert te leven uit geloof. Dat is waar het hier ook over gaat. Hebben we dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest? Je kan niet missen, dat is ook een term ter aanduiding van het nieuwe verbond. Gehoorzaamheid der waarheid is gewoon geloof en onderwerping. En het gebeurt inderdaad door de geest, de bediening des geestes. Het heeft alles te maken met het leven onder het nieuwe verbond, waarbij de Heer beloofd had om zijn woord, nee, wet staat er, maar dat betekent onderwijzing, dus ik mag net zo goed woord zeggen, om zijn woord te schrijven, te graveren in de harten, in de vleesentafel, in de harten der mensen. Dat is wat Jacobus zei, het volk moet in u geplant worden. Dat is wat Paulus zegt, als hij zegt dat we veranderd zouden worden in de vernieuwing van ons denken, dat we Christus zouden leren kennen en niet de wet. Filippenzen 2 is dat ook aardig, of 3 is het geloof ik, hè? Waar Paulus zegt, die wet heb ik om Christus wil schade en drek geacht, om hem, Christus, te leren kennen, namelijk de middelaar van het nieuwe verbond. Dat is waar het om gaat. Hè? En dat woord zou in het hart geschreven worden. Daar heeft de apostel Petrus hier ook over, want hij zegt dan, hebben we dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde. Want wat is het doel van die reiniging? Dat wij betere mensen worden of zoiets, dat we een schoon gelaat kunnen tonen aan de mensen. We kunnen het zo goed de wet nemen. Dus gelaten 6, daar staat dat gewoon, hè. Nee, het is tot, en dat geeft het doel aan, tot ongeveinsde broederlijke liefde. Ik moet meteen aan Romeinen 12 denken, waar in het begin van het hoofdstuk, in de eerste verse staat, dat wij onze lichamen zouden stellen tot een levend offer, want God maakt onze sterfelijke lichamen immers levend, maar dat was al Romeinen 6. We zouden ons lichaam stellen tot een levend, heilig, godenwelbehagelijk offer. Daarna staat er dat we veranderd zouden worden in ons denken, opdat wij zouden proeven welke de goede en welbehagelijke volmaakte wil van God zij. Daarna staat er dat het vervolg daarop is dat we vervolgens onze gaven die de Heer ons gegeven heeft zouden besteden. En daarna volgen de kleine zinnetjes ter beschrijving van hoe het christelijk geestelijk leven eruit ziet, geloofsleven eruit ziet. Regel 1. De liefde zij ongeveinsd. Dus daar staat dus dat je niet moet doen alsof. Sommigen lezen het precies verkeerd om, ik weet het niet. Die zeggen, nou, dan moet je doen alsof je elkaar lief hebt. He? Dan moet je zorgen dat het er zo uitziet. Nee, je moet niet zorgen dat het zo uitziet. De bedoeling is dat die liefde inderdaad ongeveinsd is. Dat krijg je niet voor elkaar. Tenzij dan dat je gevuld wordt inderdaad met dat woord van God. En eigenlijk, laat ik het nog maar een keer zeggen, eigenlijk moet je de volgorde van Romeinen 12 gewoon aanhouden. Liefde is alleen ongeveinsd als de gelovige begint met zijn lichaam te stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Vervolgens dat hij leert veranderd te worden in zijn denken. Dat kan alleen als hij gevuld wordt met andere informatie. Het woord van God dus. Vervolgens leert hij zijn gaven besteden. Dus de volgorde. En dan zal blijken dat er inderdaad ongeveinsde liefde ontstaat. In ieder geval ongeveinsde broederlijke liefde. Liefde namelijk voor de broeders en zusters. Liefde namelijk voor de naaste, moet ik eigenlijk zeggen, tot mijn schrik. Want ik vind het altijd moeilijk om de term te gebruiken, omdat die zo misbruikt wordt. Hè. Maar dat is het, is wel wat het is natuurlijk. Liefde namelijk voor allen die, hoe zei Petrus dat, die in even, die net zo'n geloof hebben gehad. Dat is het moeilijke woord. Een even dierbaar geloof hebben als ook wij. Degene namelijk die net als wij leden zijn van het lichaam van Christus enzovoort, deel uitmaken van diezelfde gemeente. Die liefde ontstaat dan vanzelf. Niet omdat het moet, of omdat de schrift zegt, je moet elkaar ongeveinsd lief hebben, maar gewoon omdat het woord van God en dus de geest van God inderdaad die uitwerking in ons heeft. En zo staat het hier ook, hè. Hebben we dan uw zielen gereinigd in gehoorzaamheid der waarheid, door de geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Het is net of je Johannes leest, hè, nu. Over de broeders lief hebben enzovoorts, hè. Hieraan kennen wij dat we hem kennen. Indien we zijn geboden bewaren, in ons hart zijn woord, zijn onderwijzing. Indien we zijn geboden bewaren en indien wij de broeders lief hebben. Precies hetzelfde. En het zijn die twee dingen, hoor. Het is één en hetzelfde. Waar wij zijn geboden bewaren, waar zijn woord in onze harten geplant is, zal dat de uitwerking hebben van ongeveinsde broederlijke liefde. Nou, en dan staat er over wie het gaat, hè? Niet over de natuurlijke mens die de mond vol heeft over naaste liefde tegenwoordig, waarbij die naaste gewoonlijk niet naast de deur woont, maar liefst zo ver mogelijk weg, om praktische redenen. Dat is makkelijker namelijk. Maar laat maar zitten. Hè? Nee, dit zijn dingen die geschreven worden tot gelovigen, tot wedergeboren mensen. De natuurlijke mens hoeft zich daar niks van aan te trekken. Ik hoorde nog net iemand zeggen dat je lid moest zijn van het CNV, want Jezus vond ook dat we alles samen moesten doen. Dat werd letterlijk zo gezegd. Maar goed, want het was ook zo makkelijk als je je rechten zocht. Toen denk ik, nou, hè, daar heeft de Heer Jezus ook nog wat van gezegd over je rechten zoeken. Laat maar zitten. Maar dat zijn geen regels of richtlijnen voor de natuurlijke mens. Dat is een heel ander verhaal. Hè. Heeft er zelfs niks mee te maken. Het gaat inderdaad over het leven van een gelovige. Nou, er staat tot wie het gezegd is. Namelijk tot gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk zaad. En dan heb ik denk ik weer dat ik Johannes lees, hè. Want zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden. Zoveel die in zijn naam geloven, die niet uit de wil des mans, nog uit den bloede, of hoe het dan maar staat, hè? Maar uit God, niet uit de wil des vleeses, niet uit de bloede, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Hetzelfde verhaal. Geboren niet uit vergankelijk zaad, zoals dat van Adam. Ik had natuurlijk ook Romeinen 5 kunnen aanhalen. Of 1 Korinthe 15, gelijk ze alle in Adam sterven. Dat is vergankelijk zaad, hè. Maar gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk zaad. Namelijk door of uit het levende en eeuwig blijvende woord van God. Waarbij eeuwig blijvende een nadere toelichting is op dat levende. Hè? De gedachte is namelijk dat het woord van God leven heeft in zichzelf. Dan zit ik toch weer in Johannes. Christus die het woord van God is, heeft het leven in zich blijvende. En gij hebt het leven niet in u blijvende. Want gij hebt zijn woord niet in u blijvende, enzovoorts. Maar wij hebben wel dit woord in ons blijvende. Gods zaad blijft in ons, maar dat was inmiddels de eerste Johannesbrief. Het is allemaal hetzelfde, hè? Maar Petrus zegt ook precies hetzelfde. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God, zodat de gedachte is dat wij levend en eeuwig blijvend zijn. En inderdaad, die zaligheid als zodanig ook inderdaad niet kunnen verliezen, zal ik maar zeggen. Dus het wedergeboorte heeft eenmalig plaatsgevonden, is tot stand gekomen door de opstanding van Jezus Christus. En we hebben daardoor leven, namelijk eeuwig blijvend leven, ontvangen. En waarna de vraag is, maar wat nou verder? Waarna de apostel zegt, ja, het is nou eenmaal zo, alle vlees, al het natuurlijke vlees is uit vergankelijk zaad. En is dus als gras, en ik citeer dus een psalm in ieder geval, en Jesaja 40 niet te vergeten. Alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in de eeuwigheid. En dat is dat woord dat onder u verkondigd is, staat er. Maar dat is dus ook het woord wat u geloofd hebt, wat u in uw hart hebt laten schrijven. En dat is het woord waaruit wij dus wedergeboren zijn. Eeuwig leven is de gedachte. En met het zicht op die eeuwigheid zouden we ons in de eerste plaats afvragen wat de consequenties van deze dingen zijn voor ons leven nu hier, terwijl we nog in het vlees zijn. En daar gaat de apostel nu pas op in. Ik wijs het bovendien op dat bijvoorbeeld vers 23 en wat er verder volgt, 23, 24 en 25, gelezen zou kunnen worden en misschien ook zou moeten worden naast vers 3. Want daar zei hij al, hij heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En hij herhaalt het hier, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar onvergankelijk zaad. Hier in vers 23. En waarom dat is? Wel omdat daarmee dit hoofdstuk feitelijk besloten wordt. Want dit is de inleiding tot de eigenlijke brief. Maar hij heeft in wezen, zoals dat bij de meeste brieven gebruikelijk is, heeft in wezen in deze eerste verse de hele brief al samengevat. De gedachte is namelijk, wij zijn wedergeboren, maar het zou een uitwerking hebben inderdaad op ons leven nu. Of wij zijn wedergeboren na de geest en dus door de geest. Fundamenteel gereinigd met de term uit vers 22, maar de bedoeling is dat het ook een uitwerking heeft op onze ziel. Op onze wandel dus. En daar gaat hij nou op in en dan volgt 2 vers 1... En automatisch, ik doe het al haast onbewust, sla ik 2 bladzijden terug en heb ik weer Jacobus 1 voor me liggen. Vers 21. Daarom afgelegd hebben de alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk u zielen kan zalig maken. En zij daders des woords, en vers 25, en zij daders des werks. Hebben die nog? Hou hem in uw geheugen, lezen we nou 1 Petrus 2 vers 1. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en alle geveinsdheid en alle nijdigheid en alle achterklapping en wat het maar wezen mag. En als nieuwgeboren kinderkens, gij die na zijn wil gebaat zijt door het woord der waarheid, zei Jacobus, als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. En Jacobus zei, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. Het welk uw zielen kan zalig maken. En 1 Petrus 2 zegt, zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen tot zaligheid. Alleen die laatste twee woorden ziet u in die Statenvertaling niet staan. En in uw nieuwe vertaling wel. Maar die hebt u niet, dus dat kunt u niet weten. Maar het hoort er wel bij te staan. Ja, toch. Het hoort er echt bij te staan. Namelijk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen tot zaligheid. Dat die uitdrukking tot zaligheid kennelijk weggevallen is in sommige manuscripten, en dus ook in de tekst des Receptus waaruit de Statenvertaling ontstaan is, dat ligt voor de hand, want men concludeert gewoon dat de apostel in de voorgaande verzen gezegd heeft dat we lang zalig zijn. En als je nou zegt dat we mogen opwassen tot zaligheid, kan men niet helemaal meer goed volgen. En toen is de uitdrukking gewoon weggevallen. Iemand heeft gedacht, dat kan nooit goed zijn, dus laat ik het maar weglaten. En zo is dat gekomen. Dat is makkelijk genoeg. Kun je zo nagaan. En toch is het makkelijk genoeg, want hij heeft het niet over de zaligheid naar de geest. Want wij zijn wedergeboren en dus uit God geboren. En met de term uit Johannes, uit de geest geboren. En al wat uit de geest geboren is, dat is geest. Dus naar de geest zijn wij zalig behouden, hebben een nieuw leven, nieuwe geest. Vernieuwde geest staat zelfs ergens in het Oude Testament al. Daar is niks mee mis. Maar waar de apostel het hier over heeft, is niet over de zaligheid van de geest, maar over de zaligheid van de ziel. En die had het trouwens ook duidelijk gezegd in vers 9. Dus hetzelfde probleem als wat we in de tijd besproken hebben naar aanleiding van Jacobus. Jacobus zegt, het woord het welke uw zielen kan zalig maken. Slaan we een bladzij om, lezen we verder. Indien iemand zegt dat hij geloof heeft en heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken. Ja, zei Luther, wij ook trouwens. En toch klopt het dan niet, want het is duidelijk dat het antwoord nee moet zijn daar in de redenering. Het antwoord op deze retorische vraag, kan dat geloof zonder werken hem zalig maken, zou moeten zijn volgens Jacobus, nee, maar dan begrijpen wij het niet. Maar het punt is dat hij het niet heeft over de zaligheid van de geest, maar over de zaligheid van de zielen. Dat had hij ook gezegd. Het welk uw zielen kan zalig maken. En zij het niet alleen hoorders des woords, maar ook daders des woords en daders des werks. En als iemand zegt dat hij geloofd heeft en heeft de werken niet, kan dat geloof hem, namelijk zijn ziel, zalig maken. Het antwoord is nee, dat niet. Die werken er niet zijn, dan komt er van dat leven als zodanige, van die wandel, komt dus inderdaad niks terecht. Dan krijgt men ook geen loon, dan wordt men wel behouden, dat was men trouwens al. Maar goed, laat ik dan zeggen, dan komt men wel in de hemel. Daar was men trouwens ook al nog vooruit. Het is zo moeilijk om het goed te zeggen. Men was namelijk al behouden, maar hij zelf zal behouden worden. Laat ik dan een tekst citeren, kan niet miswezen. Hij zelf zal behouden worden, doch al zo als door vuur. Hij zelf, zijn geest namelijk wel, zijn ziel niet en zijn lichaam weer wel. Maar wat er van deze ziel, van het levenswandel, terechtkomt, wat daarvan in de eeuwigheid blijft bestaan. Ja, daar is de gelovige min of meer zelf verantwoordelijk voor. Hij zal dan inderdaad zich ook met heel zijn leven onderwerpen aan dat woord Gods. En niet alleen maar met zijn intellect, zal ik maar zeggen. Met zijn verstand. Nee, ik bedoel zijn intellect eigenlijk, de reden. Dat zegt Petrus hier dus ook. Dus er is niks mee mis als nieuwgeboren kinderkens, gij die gebaat zijt naar zijn wil uit het woord der waarheid, laat het woord in uw zachte gemoed planten. Want het zal uw zielen zalig maken. En Petrus zegt hier volstrekt hetzelfde. Zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opgroeien, opwassen tot zaligheid. En ik wijs er nogmaals op, het is echt hetzelfde als Romeinen 12, waaruit ik er straks al geciteerd heb. Stel uw leven tot levend goden, levend heilig goden welbehagelijk offer. Wordt veranderd in uw denken. Dat kan alleen als ons vullen met het woord Gods. Dat verandert ons denken. Ons denken wordt alleen veranderd doordat wij anderen dingen leren, andere informatie tot ons nemen. En dan staat er ook meteen achteraan dat we leden zijn van het lichaam van Christus en daar een bepaalde functie in zouden hebben, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dan volgt een heel praktische deel, zoals we dat noemen, van de Romeinenbrief vanaf hoofdstuk 12. Maar hier vind je precies hetzelfde. En dan staat er bovendien ook nog wat de consequentie daarvan is, hè? Wat het gevolg daarvan is. In de eerste plaats natuurlijk vers 3, indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is. Dat staat er in een voor ons tamelijk onbegrijpelijke constructie in die zin. Maar de gedachte is gewoon, als wij dan geleerd hebben dat de Heer goede tieren is, laten wij ons dan aan hem onderwerpen en zijn woord tot ons nemen. Ik moet er bovendien bij zeggen dat Petrus weliswaar de melk van harte aanbeveelt, maar niet aan alle gelovigen. Toch? Nee, alleen aan nieuwgeboren kinderkens. Aan hen die pas wedergeboren zijn. Dat is tenminste de normale gang van zaken. De melk is alleen voor zuigelingen. Dat is natuurlijk onzin om het zo te zeggen. De zuigeling is een zuigeling, omdat hij slechts melk tot zich neemt. Maar goed, ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Hè? Het is voor pasgeboren. Baby staat er gewoon in Engelse vertalingen. En dat lijkt me heel correct. Al is het ook een onbenullig woord, hè, baby's. Hè? Dat is een raar woord, toch? Ik weet nooit waar het vandaan komt en wat het betekent. Maar goed, zo wel de eerste geluidjes van een baby zijn, neem ik aan dan. Hè? Als het opgehouden is met huilen natuurlijk. Want zo leuk was die geboorte niet. Maar dat even terzijde. Maar als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. Met die melk is natuurlijk niks mis, zolang het inderdaad voor nieuwgeboren kinderkens is. Maar als volwassenen nog aan de melk zijn, dan is er iets grondig mis. Hè? Dan krijg je Engelse ziekte, dat weet u toch, hè? Dan krijg je een slap beenderen gesteld, dan zak je doorheen, dan kun je niet op lopen. Dat is echt zo. Melk is helemaal niet goed voor elk. Dan krijg ik last met een of andere bond weer natuurlijk, maar. Hè? Kijk, het is natuurlijk zo dat normaal gesproken, het begint met melk, maar dat moet binnen korte tijd afgelopen zijn, dan moet er voor de rest van het leven vaste spijs zijn. Maar de vaste spijs heeft inderdaad alles van doen met dat men zichzelf ten offer stelt en beschikbaar stelt aan de Heer. Het makkelijkste is dat, nou niet het makkelijkste, maar eigenlijk valt het alleen goed uit te leggen aan de hand van de Hebreeënbrief, want daar zegt de apostel dat gij zijt geworden als die melk van noden hebt en niet vaste spijs enzovoort. Waarna hij zegt, maar ik hou toch met die melk op, ik ga nou echt verder met die vaste spijs. En dan begint hij te praten over Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek. En wij zouden naderen tot zijn troon, uiteraard, om ons in zijn dienst, om ons in dienst te stellen van deze hoge priester van het nieuwe verbond, opdat wij als priesters van het nieuwe verbond door het leven zouden gaan. Als bedienaren van de genade, hè? Een bediening zouden hebben van het nieuwe verbond. Zo heet dat. In 2 Korinthe heet het trouwens ook zo. Dat is vaste spijs. Want op het moment dat wij volwassen worden in geestelijke zin, worden wij geacht functioneel te zijn. Dat wil zeggen te functioneren in de gemeente als zodanig, of in het werk Gods in het algemeen. Dat is in de praktijk toch hetzelfde tot op heden. Hè? Te functioneren in de gemeente en in het werk Gods enzovoorts. Maar sommigen zijn daar te lui voor of zien daar tegenop, of durven daar de verantwoordelijkheid niet van te dragen, of zijn bang voor het lijden wat daar ongetwijfeld de consequentie van is. En ze blijven dus bij de melk, dan worden ze namelijk nooit volwassen. Mensen zeggen ijskoud, ja, maar dat is mij allemaal te moeilijk. Ik geloof niet dat je zo diep moet graven in het woord Gods enzovoort. Geef mij maar een kinderlijk geloof. Er staat tenslotte in de Bijbel, indien zij niet wordt, gelijk deze kinderkens. Staat er maar bij hoor, wat het inhoudt. Maar dat leest men dan niet. Dat men namelijk nederig zou zijn en zich dus zou onderwerpen aan Nou ja, aan Christus dus uiteindelijk, hè? Want daar komt het op neer. En dus hem zou dienen. Maar goed. Maar dat is Paulus die zegt, die melk. Wat een ellende met die melk. Waarom krijg je die vaste spijs bij jullie er niet in? In de Hebreeënbrief en natuurlijk in de Eerste Korinthebrief. Waar men onder de Korintiërs bleef leven uit het beginselen van een oude schepping. En dus eventueel uit het beginselen van de wet. Maar in het algemeen de beginselen van een oude schepping. In plaats van uit de beginselen van een nieuwe schepping. Die beginselen dus van het nieuwe verband. Dat is waar het om gaat. Maar u ziet, de apostel Petrus komt helemaal zover niet. Hij richt zich specifiek hier in dit vers tot nieuwgeborene kinderkens. Had hij dan geen boodschap voor wat meer volwassene kinderen gehad? Het antwoord is jawel, ongetwijfeld wel, maar het staat hier gewoon niet. Hè. Hij begint gewoon vooraan bij het verhaal. En zegt, als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, het onvervalste woord van God, de onvervalste waarheid, dus, want daar komt het op neer, het woord der waarheid, opdat gij door die melk, dat woord namelijk, moogt opwassen tot zaligheid der ziel, denk ik er dan altijd achter, naar aanleiding van 1 vers 9. En dan verder, de gedachte is dan dat wij door dat woord inderdaad komen tot, vers 4, komen tot, nou en dan geeft de apostel kennelijk een persoonlijk getuigenis, dan wel een getuigenis naar aanleiding van zijn eigen naam, want hij zegt, tot welke komende als tot een levende steen. Wij komen tot Christus en hij vergelijkt Christus meteen met een levende steen. In de eerste plaats natuurlijk omdat dat een zeer duidelijk en bovendien ook zeer uitgebreid Bijbels beeld is. Als in de Bijbel over een steen sprake is, dan gaat het gewoonlijk over Christus zelf. Wat voor een steen het ook is, of dat nou zo'n steentje is uit de beek. Nummer 5 stond erop, hè, dat weet u toch. Hè? Maar goed, daar hebben we het nou niet over. Maar een steentje is uit de beek, of het is die steen zonder handen afgehouden die heel de aarde zou vullen uit Daniel 2, maakt niks uit. Of het is die steen in Bethel die recht overeind gezet en gezalfd wordt, dat begrijp je toch allemaal, hè? Dat soort dingen. Hè? Of noem nog eens een steen, er zijn er zoveel. De steenrots, natuurlijk, dat had ik meteen moeten zeggen. De geestelijke steenrots waaruit men dronk, het welk is Christus, staat er gewoon achter in 1 Korinthe 10. Natuurlijk is het een beeld van Christus. De geslagen rots, de rots die leven voorbrengt en wat dan onwees mag. Hè. Wat denkt u trouwens van de steen voor het graf die weggerold moest worden? Want rollen, het Hebreeuwse woord voor rollen, is ook het woord voor wedergeboren worden. Het is volstrekt hetzelfde. En het rollen van de steen is dus gewoon een uitbeelding van wedergeboorte en dus van de opstanding zelf. En het idee dat niemand de steen kon wegrollen is hetzelfde als niemand kan opstaan uit de dood. Niemand kan de dood overwinnen. Maar beide gebeurden en het een is een beeld van het ander. Het is heel simpel hoor. Je moet het even weten. Ja, zo is het maar net. Het wentelen van de steen. We dachten van de steen die op de bron gelegd was. Toen kwam Jacob, die huisman, weet je wel. Denk aan dat slappe mannetje die altijd aan het aanrecht stond, weet je wel. Die Jacob, huisman, heette die. Die Jacob, in zijn eentje tilt hij die steen eraf. Terwijl net gezegd was, we wachten tot alle herders er zijn. En dan doen we het met vereende krachten, doen we het samen, want anders gaat het niet, hè. Maar het was hem net verteld, dus Jacob, nou doe ik wel even en legt het ding weg. He? Ook zoiets. Het wegnemen van de steen die de bron of de put bedekte. Maar het is precies hetzelfde, want de steen wordt weggelegd en men heeft water, leven. Dus uit de bron, een beeld van opstanding uiteraard. Het is precies hetzelfde. Nou, zo moet er nog wel wat meer zijn. Maar een belangrijke is natuurlijk, de steen die de bouwlieden versmaad hebben is geworden tot hoofd des hoeks. In het geheim. Het is wonderlijk in onze ogen, maar ja. De Heer heeft het zo gedaan. Staat al in de psalm. Later aangehaald, uitgebreid natuurlijk. Hier, 1 Petrus 2. Maar ook in Efeze 2. Zodat je met me ziet dat het keurig met elkaar in overeenstemming is. Het is dus ook die rots waarvan de Heer zei, je moet niet een huis bouwen op zand, je moet een huis bouwen op een rots. Want als de regen komt en het onweer en wat het maar wezen mag, dan spoelt al het zand weg. Dan weten ze aan de kust hier alles van. Enzovoort. Maar het huis op de rots stond vast. Moesten wij zingen vroeger. Bij het leger des Heils geloof ik al. Maar goed. Hè? En ja, onze kinderkampen vroeger ook natuurlijk. Misschien zeg ik met nog wel, weet ik niet. Met gebaren, hè, hoort dat, hè? Ja. Nou, die steen dus. Het is die steen waarvan Paulus zegt in 1 Korinthe 2 en daar heeft, of 1 Korinthe 3, en daar heeft hij het ook over melk. Hij zegt, maar het moet naar vaste spijs worden. Maar daar heeft hij het ook over die steen. Hij zegt, dat het fundament daarop zal gebouwd worden, want de gemeente is een tempel. En de opbouw van de gemeente is te vergelijken met de bouw van de tempel op het fundament. En niemand kan een ander fundament leggen dan het gelegd is. En hoe dat maar heten mag, het is 1 Korinthe 2, het is Efeze 2, precies hetzelfde verhaal. En hier haalt Petrus het ook aan, en Petrus heet per slot van rekening Steen. Van zijn achternaam, hè? Simon Steen, hè? Of dat familie was van Johannes, nee, dat was Jan Steen, dat was... Dat was weer wat anders, hè? Dat is een vreemde huishouding trouwens. Nee, de man wordt immers Steen genoemd, omdat hij degene was die geroepen werd door de Heer Jezus zelf om het evangelie, om het nieuwe verbond, voor het eerst openlijk te prediken. En hij predikte dus de opgewekte Christus, de Christus die door God gesteld is tot Heer en tot Christus. Het heeft alles met die steen te maken. Petrus wist er dus alles van. Het was tot hem dat gezegd werd, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Hij zei niet Simon, maar hij zei Petrus, de steen dus. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Nogal dubbelzinnige uitspraak, maar daar hebben we het een andere keer wel weer over. Maar gemeente bouwen, dat staat hier dus ook. Want wij zouden komen, zegt hij, tot de levende steen, the living stone, I presume. De levende steen. Door de mensen wel verworpen, en dat is meteen een aanhaling uit de psalm. Wat was het? Psalm 108, geloof ik, hè? Nee, 118 is het. Psalm 118 is dat. Door de mensen wel verworpen, dat is nog netjes gezegd, want de psalm spreekt er niet over dat de mensen hem verwierpen, maar dat de Joden hem verwierpen. Echt waar. De steen die de bouwlieden... De zonen, hetzelfde woord in het Hebreeuws, de steen die de bouwlieden, de zonen, de erfgenamen, het is precies hetzelfde, verworpen hebben, is door God gelegd tot hoofd des hoeks enzovoorts. Later haalt de Heer Jezus het aan en dan staat er zo fijntjes bij dat de fariseeën begrepen dat hij van hen sprak. Ze wisten het heel goed, zij waren die bouwlieden. Ze wisten heel goed dat de bouwlieden, de aanduiding is inderdaad van het Joodse volk. Maar de bouwlieden verwierpen de steen net zo goed als dat de landlieden, maar dat is hetzelfde in de praktijk, dat de landlieden de vrucht van de wijngaard inderdaad niet brachten tot de heer van de wijngaard en zelfs zijn zoon doden. Toen vroeg de heer aan die fariseeën vervolgens, wat zal de heer van de wijngaard met die landlieden doen? Toen zeiden zij, nou, hij zal ze een kwade dood aandoen en hij zal de wijngaard geven aan een ander volk of aan andere landlieden. Die wel een vrucht zullen opbrengen. Toen zei hij, dat is waar, want het koninkrijk God zal van u weggenomen worden. En het zal gegeven worden aan een ander volk wat wel zijn vrucht voortbrengt. Hebt gij nooit gelezen, meteen erover. Hebt gij nooit gelezen in de schrift, de steen die de bouwlieden versmaat hebben is geworden tot hoofd des hoeks enzovoorts. Dat is precies dezelfde gedachte. Dus als hier staat, de steen van de mensen wel verworpen, is dat tamelijk eufemistisch uitgedrukt, want het ging speciaal. In het bijzonder over het Joodse volk, waar de apostel Petrus natuurlijk zelf zo zonder meer uitkwam. Maar niettemin, er staat dus, wij komen tot die steen, dat is dus die steen uit Psalm 118, door de mensen wel verworpen, maar door God uitverkoren en dierbaar. En er staat er, zo wordt gij ook zelven als levende stenen, want Christus is de levende steen, maar alle gelovigen die immers zijn wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, uit vers 3. Al die gelovigen zijn dan dus ook levende stenen, want ze hebben hetzelfde leven ontvangen, het leven van Christus. En dus wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Een geestelijk huis, dat kan natuurlijk betekenen een huis, maar niet in de letterlijke zin van het woord. Maar dat is maar de vraag wat je onder de letterlijke betekenis van het begrip huis verstaat. Want neem je een woordenboek, zal blijken dat huis net zo goed gebruikt wordt ter aanduiding van een heel volk en ook in de Bijbel. En dan is het dus toch nog de letterlijke betekenis. Wel degelijk. Zodat ik geneigd ben te lezen een geestelijk huis, namelijk een huis voor de geest. een huis van de geest, een huis waar de geest inwoont. En het doe ik niet slechts op taalkundige gronden, maar bovendien de schrift zelf zegt dat het zo is, precies zo, maar dan in de woorden van Efeze 2. Een woonstede gods in de geest, heet het daar. Een woonstede gods, dat wil zeggen, de gemeente is een woonstede gods en dus een tempel. Want als het een huis is waarin God, een woonstede is waarin God woont, is het per definitie een tempel. En er staat erbij in de zin van dat Gods geest, hè, God die geest is. Wel, Gods geest woont inderdaad in die tempel. En dus in de gemeente. Een huis voor de geest, en dat is wat anders nog even dan slechts een geestelijk huis. Hoe het er precies staat, weet ik niet, in het Hebreeuws, of in het Grieks hier. Want ik sluit niet eens uit dat het er inderdaad precies zo staat als ik het nu zeg. Dat zou best kunnen. Maar het is in ieder geval hier in de vertaling een bijvoeglijk naamwoord. Maar de gedachte is, het is een huis waarin de geest zou wonen. Dat kan ook niet missen, want God zou in de gemeente wonen in dit huis. En omdat hij de gemeente beschouwd wordt als het volk gods of als huis gods, wordt de vergelijking gemaakt met een tempel waarbij de stenen waarvan de tempel gebouwd werd een beeld zijn van de individuele leden van de gemeente. De gelovigen dus individueel in onze dagen. Trouwens, heel de tempelbouw is een uitbeelding van hoe de gemeente tot stand zou komen. Dus pure typologie met betrekking tot nieuwtestamentische waarheid. Nou goed. U weet toch hoe die tempel gebouwd met die stenen? Er kwam geen hamer aan te pas, dat weet u toch, hè? De stenen werden bij de groeven al klaargemaakt, bij de steengroeven. En daarna naar de plaats van de tempel gebracht. En daar werden ze gewoon samengevoegd en dat paste dan precies. En er hoeft niks aan gebeuren.
Niet
echt. De klaagmuur is een stuk van de Western Wall, heet dat, van de westelijke muur rondom het tempelplein, rondom het gebied van de tempel. Dat is heel gemakkelijk. De tempel werd namelijk gebouwd op de berg Moria, maar die was uiteraard niet vlak. Nou, misschien een heel klein stukje vanwege die dorsvloer van Arauna, die dat was, je mag aannemen dat die min of meer vlak was. Maar wat men gedaan heeft, is om de top van die berg heen, misschien niet in één keer heeft men dat gedaan, maar heeft om de top van die berg heen een muur gebouwd en de ruimte volgegooid. Daar komt het ongeveer op neer. En de westelijke muur, daar is dus een stukje van blijven staan, maar het maakte niet echt deel uit van de tempel. De tempel zelf is inderdaad verwoest. Dus men heeft die berghellingen als het ware mooi verticaal gemaakt met gemetselde stenen enzovoort. En bovenop ontstond een plateau. Een deel van de top van de berg, een ander deel gewoon opgevuld, puin gestort, een beetje veel. Puin was er genoeg in de loop der jaren rondom Jeruzalem. Er ligt 25 meter puin, wist u dat? Onder Jeruzalem. Zo vaak is de stad verwoest. Onvoorstelbaar. Ja. Goed. En nog niet de laatste keer, hè? Ja, erg genoeg. Maar goed, hier gaat het dus om de levende steen. Dat is dan kennelijk het fundament. En dat ik dat zo zeg, is natuurlijk omdat het elders in het Nieuwe Testament staat. En omdat het ontleend is, niet aan Psalm 118 zozeer, maar wel aan Jesaja 28, hè? Die kent u toch, hè? Zie, ik leg in Sion, wordt eerst gesproken over het ongeloof van het Joodse volk, zoals het is in onze dagen. Dat het zou struikelen en achterovervallen en verbroken zou worden. En dan staat er, zie, ik leg in Sion een grondsteen, een verkoren steen, en wat er maar wezen mag, maar in ieder geval een fundament, is de gedachte. Waarop men zou staan in plaats van dat men erbij vandaan zou lopen. Dan wel dat men erover zou struikelen. Er zou op gebouwd worden, is de gedachte. Want het beeld van de stenen is altijd wat lastig te volgen in het Nieuwe Testament. Maar als je het één keer gezien hebt, is er niks moeilijks meer aan. Het blijkt namelijk dat de steen op twee verschillende manieren wordt toegepast op Christus. De ene steen is namelijk het fundament. De andere steen, nee, laat ik het nog anders zeggen. De ene steen is de eerste steen van het bouwwerk en dat is het fundament, officieel. En dat is maar één steen, Einstein, weet u wel. Dat was niet familie van Livingstone, maar... Hoewel ik niet eens weet of de man een Jood was. Livingstone was dan een Jood? Dan Efraïmiet was het dan. In elk geval. Dus het was toch familie. Maar daar hebben we het nou weer niet over, hè. Maar de eerste steen is de eerste steen van het bouwwerk, dat is per definitie het fundament. Een rots waarop gebouwd zal worden. Meestal wordt dat fundament of die rots, top van een berg bij voorkeur, maar wordt eerst geëgaliseerd, vlak gemaakt enzovoorts, en dan wordt erop gebouwd. Dat is de eerste steen. En de andere steen in de Bijbel als type van Christus is gewoon de laatste steen van het bouwwerk. De top daarmee ook van het bouwwerk, zodat kennelijk gedacht wordt aan de vorm van een piramide. Dat klopt namelijk het beste, want dan klopt niet alleen Efeze 2 in verband met die hoeksteen, dat is de top van het bouwwerk, maar ook Efeze 1, namelijk Christus die het hoofd is van de gemeente, welke zijn lichaam is en de vervulling desgenen die alles in allen vervult. Dat heb je vast wel gauw niet kunnen volgen wat ik nu zei, maar het laatste vers van Efeze 1. Maar er staat gewoon dat de gemeente de vervulling is van Christus en dat Christus de vervulling is van de gemeente. En als je dat zou willen voorstellen, krijg je automatisch de piramide waarvan de topsteen ontbreekt. Want de topsteen, dat is Christus. En het is dus zelf een piramide. Maar als de top op het bouwwerk gezet wordt, wordt het bouwwerk ineens af. Kan je zo zien. Er kan niks meer aan toegevoegd worden. Is compleet enzovoorts. Zodat Christus de vervulling is van de gemeente. Maar ook andersom kun je het zeggen. De gemeente, onderbouw zal ik maar zeggen, is de vervulling van Christus. Namelijk de topsteen van het bouwwerk. Een verdere uitbreiding van, enzovoort, de vervulling van Christus. Dat klopt precies dus. En die beide beelden worden dikwijls door elkaar gebruikt. Zelfs in één zin of in één vers. Waarbij de steen het fundament is en waarbij de steen ook de topsteen is van het bouwwerk. En dat heeft geleid tot het, wat mij betrof, vroeger al noodlottige misverstand. Dat men zei, ja, de hoeksteen, de uiterste hoeksteen, dat is de hoek van het fundament. De hoek van het fundament heb ik nooit begrepen, maar mijn juffrouw heeft het nooit uitgelegd. Want ik dacht altijd, dan zijn er toch minstens vier hoeken van hoekstenen aan het fundament. Want ik neem aan dat de huizen rechthoekig allemaal vierkant waren. Dus dan is de vraag, wie zijn dan die andere drie hoekstenen? Ben je meteen kwijt. Het is namelijk ook niet zo, die hoeksteen is niet een hoeksteen van het fundament, maar is de top van het bouwwerk. Hij is namelijk de eerste en de laatste letter van het alfabet, alfa en de omega. Hij is de eerste en de laatste steen van het bouwwerk ook. En dus het fundament en de uiterste hoeksteen. En beide wordt hier ook aangehaald hoor. Want er staat, men komt tot de steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Dat is de topsteen van het bouwwerk. Dat kan niet missen. De steen die verworpen werd, maar die tot hoofd des hoeks. En beide woorden hebben de betekenis ook van de top. Werd tot hoofd des hoeks, een punt dus, gelegd. Ik kan niet missen, dus de top van wat een piramide zou moeten zijn. En zo zegt de psalmist dat. Hè. En daarna staat er, zo wordt ook gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een huis voor de geest, dan wel een geestelijk huis. En als het een geestelijk huis is, is het dus een tempel. Maar dat woord staat hier niet, dat hoeft ook niet, want dat is zo zonder meer duidelijk. Maar wat er wel staat is heilig priesterdom. Want de apostel heeft geen enkele moeite om van het ene beeld over te springen naar het andere. Want de gedachte is dat de tempel zelf inderdaad ook de uitbeelding is van degene die in het huis wonen. Dat zei ik net al. De stenen zijn de uitbeelding van de leden van het huis, namelijk de familie, de huishouding. Dat heb je toch, hè? Dus de bewoners van het huis één familie of één gezin vormen. Ze vormen de stenen van het bouwwerk één bouwwerk. Dat is het idee. Maar als het een tempel is, wel, wat hoort er in de tempel thuis? Wie woont er in de tempel? De priesters. Het is hun huis. Zoals het paleis het huis is van de koning of van de koninklijke familie, zo is de tempel het huis van de priesterlijke familie en in het bijzonder zelfs van de familie van de hoge priester. En dus staat er, gij wordt gebouwd als levende stenen tot een geestelijk huis. Maar huis betekent ook al, het kan een familie zijn of een volk of wat dan ook. Er staat er meteen achter wat voor een volk dat is. Een heilig priesterdom. Toch? Geheiligd, dat geldt voor een tempel in elk geval, maar voor de gemeente ook. En bovendien een priesterdom, wij zijn als gelovigen namelijk priesters. En dat staat echt niet alleen in de Hebreeënbrief dus, hè? Dat staat hier net zo goed ook. Hè? Een heilig priesterdom, een priesterlijk volk, wordt later ook aangehaald geloof ik, hè? In vers 9, waar staat... Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk... Dan heb je al drie synoniemen. Huis, een huis, een geslacht en een volk. Maar het is drie keer hetzelfde natuurlijk, hè. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen, want dat is wat de priesters ook inderdaad zouden doen. Want de bediening die de priesters hadden, was niet primair die van allerlei rituelen verrichten in de tempel of tabernakel. Dat is namelijk niet zo, lees het maar na bij de instelling van het priesterdom onder Israël. De functie van de priesters was het woord Gods te bewaren, te bewaken dus ook, en vervolgens om het woord Gods te onderwijzen. En dus waren ze per definitie schriftgeleerden. En bovendien rechters, wetgeleerden. Want de priesters hadden ook de verantwoordelijkheid om recht te spreken. Alles uit het woord Gods, uit de wet of wat er maar wezen mag. De taak van de priester was dus een taak van onderwijzen. En voor zover zij rituelen dienden te verrichten in de tempel of tabernakeldienst, was dat niks anders dan aanschouwelijk onderwijs. En zo kennen wij het nog, want wij zien in die rituelen nog steeds beelden van het nieuwe verband. Uitbeeldingen dus van het nieuwe verband. En dus van Christus enzovoorts. Aanschouwelijk onderwijs. Maar de priesters woonden immers ook niet in Jeruzalem of rondom Jeruzalem of iets dergelijks. De priesters moesten juist verspreid wonen onder alle stammen van Israël. En ze moesten daar werk zoeken, zal ik maar zeggen, of er een priesterlijke functie te vervullen was. En het was dus niet dienst in de tempel, maar wel het hanteren van het woord Gods en dus in principe verkondigen. De priesterlijke roeping bovendien van Israël, want daarnaar wordt hier in deze verse feitelijk verwezen, die priesterlijke roeping of bediening van Israël lag er ook in dat heel het volk Israël geroepen was om het woord Gods bekend te maken, te bewaren, daarom was het ook hen ter hand gesteld, om het te bewaren, te bewaken dus, en vervolgens bekend te maken aan de volkeren. Hetgeen uiteindelijk alsnog ook zal gebeuren. Maar dan zitten we inmiddels in Openbaring 7 of iets dergelijks. Nou ja, los dan van enige oud-testamentische profetieën. U weet wel, de prediking door de 144.000, dienstknechten Gods uit de 12 stammen van Israël, en noem maar op, dus de priesterlijke functie van Israël, het woord Gods prediken. Hen is de zaligheid toevertrouwd, of met de originele uitdrukking, hen zijn de woorden Gods toebetrouwd. Wil niet zeggen, God heeft ze exclusief tot hen gesproken. Het wil zeggen, God heeft ze hen ter hand gesteld, opdat zij dat woord zouden beheren, in de breedste betekenis van het woord. Alleen, het is die functie die van Israël is weggenomen in onze dagen, en gegeven is aan de gemeente. Dat is de eenvoudige versie, maar daar laat ik het vandaag maar bij. Maar niet, zo is het namelijk. God heeft het van het Joodse volk weggenomen, het is terechtgekomen bij heidenen. Dat is een iets minder vereenvoudigde versie, maar ik bedoel nog steeds hetzelfde, daar gaat het om, hè. God heeft het van hen weggenomen, hen uit die verantwoordelijkheid gezet, in afwachting van hun nog toekomstige bekering, want dan zullen zij die functie terugkrijgen, inderdaad. Maar in de tussentijd wordt de gemeente geroepen, inderdaad, tot een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, of tot een heilig priesterdom, en hoe het allemaal maar heten mag. Vandaar dat de gemeente genoemd wordt als pilaar en vastigheid der waarheid. Want waar zou het woord Gods nou anders bewaard worden dan daar waar het geloofd wordt? En hoe zou het natuurlijke Israël dat woord Gods bewaren en bedienen? Hoe zou het bedienaar des heiligen evangeliums zijn? Met de oude term. Hè? Hoe zou het dat zijn als het zelf dat woord niet gelooft en zelfs ook niet kent? Dat zei de Heer namelijk via de profeet Hosea. Hij zegt, mijn volk gaat ten gronde, of wat er maar staat, omdat het zonder kennis is. Bij gebrek aan kennis staat er ergens, maar dat is een verzwakking hoor. Er staat gewoon, omdat het zonder kennis is. Kennis is er namelijk niet. Het ontbreekt ten eenemaal aan kennis. En dan staat er, terwijl gij de kennis verworpen hebt, zal ik ook u verwerpen, dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. En dat betekent niet dat God de priesters uit Israël zou wegnemen, het betekent dat God Israël zou wegnemen. Want Israël was een volk van priesters. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, zal ik ook u verwerpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. zodat de vraag is, wie is tegenwoordig dan die priester aan wie het woord Gods is toebetrouwd enzovoort. In de praktijk is dat de gemeente in onze dagen, ja. En dat is wat de apostel Petrus hier dus ook naar voren brengt. En hij zegt dus, hij spreekt dus over de gemeente als een koninklijk priesterdom, of wat het maar wezen mag, heilig enzovoorts. En de apostel citeert, ik moet vers 5 eerst hebben, daar staat, zo wordt ook gij zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, een priesterlijk volk dus, om... En dan krijg je weer meteen de toepassing van de beelden uit het Oude Testament om geestelijke offeranden. De offeranden in het Oude Testament waren, met een understatement, nogal vleeselijk. Het bestond voor het grootste gedeelte uit vlees. Letterlijk bedoel ik dus, hè. Maar hier staat om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Ik bid u dan door de ontfermingen Gods... Dat had hier het volgende vers kunnen zijn. Dat gij uw lichamen stelt tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Want dat is uw redelijke, het woord staat een paar versen eerder hier, dat is uw redelijke godsdienst. Het is natuurlijk Romeinen 12, maar het is precies waar het hier over gaat. Wij zouden geestelijke offeranden offeren, namelijk uiteindelijk wij zouden onszelf offeren. En offeren betekent niet sterven, offeren betekent gewijd worden aan God. Daar heb ik uitgebreide discussies over gehad, dus daar begin ik vanavond met u niet meer over. De meeste daarvan staan allemaal op banden, ook tot, ik zou bijna zeggen tot vervelend toe, maar dat is niet waar. Maar het blijkt zo moeilijk om mensen te vertellen dat offeren gewoon betekent aan God wijden. Het betekent niet sterven. Ik kan het ook niet helpen, dat betekent in de Bijbel niet... Zo kwam ik er het eerst achter. In laatste instantie heb ik zelfs nog het Nederlands woordenboek erbij gehaald. De dikke vandalen enzovoorts. En daar wordt het ook niet in verband gebracht met sterven. Want offeren heeft met sterven niets van doen. Al kan het betekenen dat als iemand offert of geofferd wordt, dat hij dan sterft. Dat kan. Maar ja, dat fietsen... Hè? En u weet wat ik nou ga zeggen toch. Hè? Fiets doet het altijd goed hoor. Iemand die gaat fietsen wil niet zeggen dat hij gaat sterven, maar het kan het betekenen. Niet dan? Ja, sorry, want ik drijf er niet de spot mee, maar dat zegt nog niks verder. Dat kan eraan vastzitten, nou en? Maar nu we het toch over hebben, en we hebben het er hier natuurlijk al uitgebreider over gehad. Als in de Hebreeënbrief staat dat Christus zichzelf geofferd heeft, gaat het ook niet over zijn dood. Gaat het over dat hij zijn leven, wat hij nu heeft op grond van zijn opstanding, of van zijn wedergeboorte, zijn eeuwige leven inderdaad in dienst gesteld heeft van zijn hemelse Vader. Hij heeft het uit de dood ontvangen en heeft het aan God gewijd. Opdat gelijke wijs, dat is weer Romeinen 6, ik doe het opzet overal vandaan. Opdat gelijke wijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders. Alzo ook wij in nieuwheid des levens en dus tot heerlijkheid des Vaders wandelen zouden. Toch? En verder wijs ik er, ja, ik zie sommigen kijken, er zit er aan te staren, van wat krijgen we nu? Maar slachten en offeren is niet hetzelfde. Het beest wat geslacht werd, werd geslacht opdat het daarna, nadat het gestorven was, geofferd zou worden. En dat in het spraakgebruik, dus de voorbereidingen meegetrokken worden in de term offeren, dat ligt voor de hand dat zo door het taalgebruik ontstaat, maar het is niet de betekenis. Offeren wil zeggen dat iets op het altaar komt. De meeste dieren die in die dagen gedood werden, werden niet geofferd, die werden gewoon gegeten en kwamen niet op het altaar. En dat heet niet offeren, dat heet slachten. Maar offeren gaat over dat wat aan God gewijd wordt, gewoonlijk via het altaar. En dat heeft lang niet altijd met de dood te maken. Juist over dierlijke offers gaat wel uiteraard. Maar er zijn heel wat offers die hebben niks met dieren van doen. En het offer is dus niet per definitie dat het sterft. Bovendien, als ik nu de collecte zou aankondigen...
Oh jee.
Hè? Dan weet u toch, als men u een offer vraagt, ik gebruik zulke woorden nooit, ik doe het sowieso principieel niet, maar dan Dan weet iedereen dat niet van hen verwacht wordt dat ze zullen sterven. En voor de goede orde, ik wijs er ook altijd op dat als de Heer Jezus zijn leven stelt voor de schapen, betekent het ook niet dat hij voor de schapen sterft. Waar die gedachte vandaan komt, ik weet het niet. Maar de schapen hebben geen belang bij één dode herder. Dat is niet voor de ten dienste van de schapen. Dat is zelfs helemaal ten nadele van de schapen. Maar de uitspraak is dat hij juist leeft. Dus hij stelt zijn leven, het leven wat hij heeft, stelt hij in dienst van de schapen. Want de herder wijdt zich aan de schapen, is de bedoeling. En er staat ook vele malen in de Bijbel, er staat nergens dat een herder voor de schapen zou sterven. Integendeel, hij zou juist voor de schapen leven. En eventuele vijanden van de schapen, die zouden sterven. Zoals daar zijn een leeuw, een beer en een Filistijn. Maar dat is een ander verhaal. Toch? En leeuw, een beer en een luipaard, dat mag ook, dat is ook wel aardig. Maar dat is waar het om gaat, hè? En dat is wat hier ook staat. Wij zouden geestelijke offeranden opofferen die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Nou, dat offer wat wij zouden brengen is in de praktijk gewoon onszelf, ons eigen leven. Niet ons oude leven is wat wij offeren, het oude leven dat moet sterven. Maar wat wij offreren, spreek het anders uit. Wat wij offreren aan de Heer is ons nieuwe leven. Niet ons zondige leven, het nieuwe leven wat wij hem ontvangen. En aangezien dat nieuwe leven woont in dit lichaam, wordt dit lichaam daardoor geheiligd. En we stellen dus ons lichaam en daarmee heel ons hebben en houden tot levend, heilig, welbehagelijk offer. En met de woorden van, dat was de woorden van Romeinen 12. En met de woorden van Hebreeën is het nog veel eenvoudiger. En dat zeg ik met opzet nu even, net voor de pauze. Daar staat gewoon dat we met vrijmoedigheid zouden naderen tot de troon der genade, namelijk tot de troon van de hoge priester. En wat zou je bij een troon doen? Knielen, je onderwerpen aan degene die op de troon zit. En in de praktijk betekent dat je in dienst stellen van degene die op de troon zit. En in Hebreeën is dat de hoge priester. Dus we stellen ons in dienst van de hoge priester, met als gevolg dat we priesters zijn. En dus een volk van priesters, dat is de bedoeling. Daar laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor de koffie. Wij waren dus bij deze woorden van Petrus over de steen, waar hij uitgebreid op ingaat. En hij zegt dat wij als levende stenen worden samengevoegd met die ene levende steen. En zo gebouwd worden tot een tempel, waarmee de hele tempelbouw uiteraard beschouwd wordt als een beeld van hoe de gemeente zou ontstaan. Dat in de eerste plaats. En tegelijkertijd worden de schriftplaatsen uit het Oude Testament aangehaald, die daar ook op zin spelen. Zoals inderdaad de uitspraken uit Psalm 118. En de uitspraken uit Jesaja 28. Die uit Jesaja 28 volgt hier in vers 6. Want daar staat: daarom is ook vervat in de schrift: zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is. En er is ook vervat in de schrift: die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Wie namelijk in de steen gelooft zal niet haasten, staat daar letterlijk. In de zin van die zal er niet hard bij vandaan hollen. Want dat is eigenlijk de betekenis. Maar het wordt in het Nieuwe Testament meteen geïnterpreteerd met: hij zal niet beschaamd worden. Ook wanneer het schriftgedeelte wordt aangehaald in Romeinen 9 en Romeinen 10 staat hetzelfde. Hij zal niet beschaamd worden. Die vertaling komt voort uit de Griekse vertaling eerder, de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament. Maar waar het maar om gaat is dat verwezen wordt naar twee oudtestamentische uitspraken over de steen. En er was vervat in de schrift: zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is. En daarover zegt de apostel vervolgens in vers 7, u dan die gelooft is hij dierbaar. Dat wil zeggen, voor u die gelooft is deze steen, Christus dus, dierbaar. Maar tot de ongehoorzamen en dus tot de ongelovigen, leuk het, uit deze uitdrukkingen blijkt dat ongehoorzaam betekent ongelovig. Het gaat om de tegenstelling tussen u die gelooft en de ongehoorzamen, de ongelovigen dus, hè. En tot de ongehoorzamen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, en dat is dus een citaat uit Psalm 118. Deze is geworden tot hoofd des hoeks, de top, het toppunt van het bouwwerk dus. Maar hij is ook geworden tot steen des aanstoots en rots der ergernis. Dat wil zeggen dat ongehoorzamen of ongelovigen inderdaad over deze steen struikelen. Ik heb net een heel artikel uit een krant zitten lezen. Iemand bracht me dat. Waarin geïllustreerd wordt hoe de Jood inderdaad struikelt over de steen. Jezus brengt Joden op een dwaalspoor. En dat een Jood liberaal wordt, nou ja, dat is wel vervelend. Maar als een Jood christen wordt, ja, dan wordt hij afgedankt. Dan wordt er een rouwdienst gehouden, dan is hij dood. Dan wordt hij nergens meer bij, hè. Want dan gaat hij over tot een ander geloof, zei deze rabbijn, Evers. Maar dat is een misverstand natuurlijk. Hij gaat niet over tot een ander geloof als hij christen wordt. Hij gaat over tot geloof als hij christen wordt. Van ongeloof naar geloof. Dus niet een ander geloof. Toch? Dan zegt de Bijbel er toch over. Met alle respect voor een ander zijn zienswijze. Want de Bijbel zegt, en daar heb ik meer respect voor, dat het gaat om ongeloof tegenover geloof. En tot de ongehoorzame, de ongelovigen en dus tot het Joodse volk. Inderdaad, als volk werd gezegd dat zij die steen verworpen hebben en dat zij zijn gestruikeld over deze steen. Uitgebreid ook aangehaald in Romeinen 9, 10 en 11. Alle drie de hoofdstukken. Die ongehoorzamen zijn namelijk degenen, vers 8, degenen die zich aan het woord stoten. Ik dacht net dat de steen een type is van Christus en nu is het ineens een type van het woord. Toen heb ik dat nagevraagd aan Johannes en die zei, dat is hetzelfde. Hè? Christus is het woord Gods. Van hetzelfde. Men bouwt op het woord of men bouwt op Christus. Christus is het fundament of het woord is het fundament. Maakt echt geen verschil. Hè? Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongelovig, ongehoorzaam namelijk, zijn de. Waarna staat waartoe zij ook gezet zijn. Toen was de volgende vraag, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Romeinen 11. En het antwoord is, nee, dat niet. Zijn zij gezet om ongelovig te zijn? Of om ongehoorzaam te zijn? Heeft God het Joodse volk uitverkoren om ongelovig te zijn? Als zoiets bestaat, dan heeft God kennelijk anderen uitverkoren om gelovig te zijn. Maar beide bestaat niet. En dus staat het hier ook niet. Wat hier staat is niet dat zij gezet zijn om ongehoorzaam te zijn. Maar ze zijn gezet om inderdaad te struikelen over die steen des aanstoots. Want zij zouden struikelen en verbroken worden. Te pletter vallen is eigenlijk de uitdrukking hoor in de Bijbel. Dus ik beheers me echt, hè. Maar zij zouden struikelen over de steen en zo verbroken worden. Zij zijn niet gezet om over de steen te struikelen, maar het was wel de bedoeling dat als ze erover struikelen, dat zij daardoor inderdaad verbroken zouden worden. Dat is de gang van zaken. En dat staat in hetzelfde Jesaja 28 onder andere, waaruit hier geciteerd wordt over, zie ik leg in Sion een uiterste hoeksteen en hoe dat maar heten mag. Dat wil zeggen, ze zijn gezet om de consequenties daarvan te ontvangen. En dus gezet om verhard en verblind te worden, precies zoals Romeinen 11 het zeer uitgebreid uiteenzet. Maar het was niet Gods bedoeling dat ze ongelovig zouden zijn. Maar het was wel de bedoeling dat als ze ongelovig zouden zijn, dat de zaligheid en daarmee het priesterambt, of wat het maar wezen mag, dat de woorden Gods dus zouden worden toebetrouwd aan heiden in plaats van aan Joden. En dat staat uitgebreid in Romeinen 11. En daarover heb ik het trouwens afgelopen zaterdag uitgebreid gehad. Maar dat is alweer lang geleden hoor. Goed. Maar tot de ongehoorzamen wordt gezegd, wordt gesproken over die bouwlieden die de steen verworpen hebben, die zouden struikelen over de steen enzovoorts. Maar voor de gelovigen is deze steen dierbaar en is zij geworden tot hoofd des hoeks. En voor de gelovigen geldt vers 9 ook. Maar gij, niet de ongehoorzamen, maar gij die gelooft uit vers 7. Hè? Maar gij, vers 9, zijt uitverkoren geslacht. En de aardigheid is dat hier dus heel uitdrukkelijk uitspraken uit het Oude Testament over Israël in het algemeen en dus ook zeker in het bijzonder het Joodse volk. Die uitspraken worden hier door Petrus uitdrukkelijk toegepast, niet op het Joodse volk. Want daarvan zegt hij, dat zijn de ongehoorzamen, degenen die gestruikeld zijn over het woord enzovoorts. Maar gij, dat zijn dus per definitie anderen, het moet een ander volk zijn, maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Als ik het zo zeg, dan ligt de klemtoon pas echt goed in de samenhang van het schriftgedeelte. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht.
Want de Jood beschouwt zichzelf als behorend tot het uitverkoren geslacht, het koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Want het zijn de woorden uit Exodus 19 en Deuteronomium 7 en Deuteronomium 14. Ook dat weet ik, nou, dat staat eronder gedrukt. Dus, nou, daarom weet ik dat zo goed. Ik hoef het dus niet te onthouden. Als ik wil weten waar het staat, zoek ik het altijd op in 1 Petrus 2, want daar weet ik dat het staat en dan dus eronder staat waar het vandaan komt. Hè. Maar ik wil maar zeggen, vele malen herhaald, is ook algemeen bekend, is ook niet wat ik uitgevonden heb. Staat er gewoon bij en het klopt ook inderdaad. Maar er staat maar gij, niet Joden, niet dat volk, maar dat andere volk. Niet de bouwlieden, maar dat andere volk. U weet wel, koninklijk God zal van uw lieden worden weggenomen en een ander volk gegeven worden. Of de wijngaard zal van u weggenomen worden, zal gegeven worden aan andere landlieden. Dat schriftgedeelte staat uit Matthäus, wat is het, 26? Ik weet niet precies. Daar in de buurt wellicht. Nee, 21 geloof ik. Maar dat doet er nou niet toe. Dan wordt het uitgebreid op deze dingen ingegaan. Maar gij, dat andere volk, dat is nu dat uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. En er staat bij waartoe dat dan dient en waartoe dat priesterambt dient. In vers 5 stond hetzelfde en daar staat bij om geestelijke offeranden op te offeren die goden aangenaam zijn. Maar de vraag is, wat zijn dat nou eigenlijk voor offers? En in vers 9 wordt het gespecificeerd, daar staat, opdat gij zoudt verkondigen de deugden van Christus. Nou ja, dat is de verkorte versie, maar dat is wel wat er staat natuurlijk. Hè? Alleen staat dan, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Maar dat is uiteraard Christus. En wij zouden dus de deugden verkondigen van Christus, die ons geroepen heeft uit de duisternis, niet alleen van de zonde, en ons gebracht heeft in het wonderbaar licht van eeuwig leven, zal ik maar zeggen. Duisternis van zonde en dood en het licht van rechtvaardigheid en eeuwig leven. Maar in het bijzonder ook, die uit de duisternis van het oude verbond geroepen heeft en uit de schaduw van het oude verbond, sommigen zien schaduw als iets zeer positiefs, hè? Maar in werkelijkheid is het natuurlijk negatief, al kun je er nog wat van leren, van de schaduwdienst enzovoorts, weet je wel. Het is duisternis, die geroepen heeft uit de duisternis van het oude verbond tot het wonderbaar licht, de grote heerlijkheid van het nieuwe verbond. Men lezen 2 Korinthe 3, want er wordt het uitgebreid toegelicht. Het oude verbond bediening des doods en van duisternis, en het nieuwe verbond een bediening van geest en van leven en van meerdere heerlijkheid. Enzovoorts, hè. En dan zeg ik het nog heel terughoudend, want staat er met de meest overtreffende trap die je me denken kunt. Dus de deugden van de middelaar van het nieuwe verbond, daar komt het eigenlijk op neer. Die zouden wij verkondigen. Het aardige is dat precies hetzelfde ook staat in Efeze 2, waaruit ik tot nog toe uit het hoofd geciteerd heb. Met opzet, want anders dan verdwaal ik helemaal. Efeze 2, en eigenlijk bedoel ik in de eerste plaats zelfs Efeze 3, want die is nog iets duidelijker, waar de apostel spreekt over de gemeente en waar hij net aan het einde van hoofdstuk 2 gezegd heeft dat wij gebouwd worden op het fundament der apostelen en profeten, gelegd door apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, niet van het fundament, maar van het bouwwerk, van het huis namelijk, uit vers 19, de top van het bouwwerk. En dan staat er ook niet op welke, maar er staat echt in de grondtekst in welke. In welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot heilige tempel in den Heere. En in welke ook gij medegebouwd wordt als levende stenen enzovoort. Maar dat waren de woorden van Petrus. Tot woonstede Gods in de geest. Dus een geestelijke woonstede Gods. Een woonstede Gods is een tempel, dus geestelijke tempel. Dat is het verhaal, hè. Heeft hij net uiteengezet. En daarna heeft hij het over dat dit geldt in het algemeen voor alle die geloven. Dus ongeacht onderscheid tussen Jood en Heiden, want dat wordt in de gemeente niet gemaakt, zegt hij. En dan staat er vervolgens dat de apostel als roeping heeft, vers 9 van hoofdstuk 3 inmiddels, heeft als roeping om de onbespeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Vers 8 en dan vers 9. De
Vers 8 nog even, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Wat denkt u van de deugden desgenen die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht? Dat is de onnaspeurlijke rijkdom van Christus toch? En dan staat er, en allen te verlichten welke de bedeling, kan het ook niet helpen, er staat niet gemeenschap, er staat oikonomia en niet koinonia. Oikonomia, bedeling, of heerschappij eigenlijk. Welke de bedeling of huishouding, wat hier een heel goede vertaling is, welke de huishouding der verborgenheid zijn die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, waarbij het dus heeft over Gods werk in deze tegenwoordige bedeling, in deze tijd waarin de Heer zich verbergt. En dan vers 10, opdat, het doel, opdat nu door de gemeente, dat volk van koningen en priesters, dat heilige volk, dat verkregen volk, opdat nu bekendgemaakt worden, verkondigd wordt dus, hè, opdat nu bekendgemaakt worden aan de overheden en machten in de hemel, de veelkleurige, of vertaald met veelvuldige, wijsheid Gods. En enige verschil tussen deze uitspraak uit Efeze 3 en die van 1 Petrus 2 is erin gelegen dat in 1 Petrus 2 er domweg niet bij staat aan wie deze deugden van Christus verkondigd zouden worden, terwijl in Efeze 3 erbij staat dat het zou bekendgemaakt worden aan overheden en machten in de hemel. En zoals gezegd, dat hemelse aspect wordt door Petrus gewoon buiten beschouwing gelaten, door alle apostolische brieven, maar dat wil nog niet zeggen dat het een tegenstelling is tussen deze beiden, het is alleen een verschil. Want de gedachte blijft wel degelijk dat verkondigd zal worden de deugden van Christus. En waar Petrus niet zegt aan wie, vullen wij Efeze in en zeggen aan overheden en machten in de hemel. Dan zegt u natuurlijk meteen, want er komt de oude discussie op gang, moet dat dan niet aan mensen hier op aarde? En dan zeg ik, jawel, maar dat staat in Efeze 4 pas. Want God heeft aan de gemeente gegeven, sommigen, niet eens allen, sommigen tot evangelisten. En neem niet weg dat wij weliswaar altijd bereid zouden zijn tot verantwoording aan een ieder die u rekenschap afwijst van de hoop die in u is met zachtmoedigheid en vrezen. Daar heb ik het voor me, 1 Petrus 3 vers 15 staat dat. Wij zouden dus ten allen tijde bereid zijn om verantwoordelijkheid af te leggen, te getuigen van de Heer Jezus enzovoort. Maar dat is een ander verhaal. Waar het hier om gaat is dat de gemeente als zodanig, collectief, als één volk, geroepen is om nou eenmaal de onnaspeurlijke rijkdom van Christus bekend te maken, of hoe het maar heten mag, hè, de deugden van Christus bekend te maken. En in het bijzonder heeft God dat de gemeente geroepen om dat te doen in verband met hemelse dingen, dus aan overheden en machten in de hemel. We hebben dat besproken, vandaar dat ik het nou niet meer uitgebreid kan zeggen. Maar dat is een roeping van de gemeente specifiek. Want anders had u gedacht dat het specifiek de roeping is van de gemeente om het evangelie bekend te maken aan overheden en machten op aarde en uit te gaan om alle volkeren tot zijn discipelen te maken. En dat is niet waar. Want dat is niet de roeping van de gemeente. Het is noodzakelijk, vanzelfsprekend en naar de wil van God, dat het evangelie gepredikt wordt aan een ieder die daar belangstelling voor heeft. In elk geval. Misschien zelfs aan een ieder die daar geen belangstelling voor heeft. Maar wat betekent dan dat je geen palen voor de zwijnen moet werpen? Want dat staat ook in mijn Bijbel. En dat wordt gezegd tot de discipelen zelf, tot de apostelen dus. Maar dat even terzijde. Het is natuurlijk naar de wil van God dat de evangelie gepredikt zou worden. Maar niet opdat volken tot zijn discipelen zouden worden. Maar eenvoudig opdat mensen die tot geloof komen zouden toegevoegd worden aan de gemeente die zalig wordt. Want Gods werk in onze dagen is niet gericht op de bekering van de wereldbevolking. Maar is gericht op het verzamelen van een volk uit de wereldbevolking voor zijn naam. En voor zover geëvangeliseerd wordt, heeft het dat als doel. Van Gods wegen namelijk. Het doel van Gods werk in onze dagen is de verzameling van de gemeente en evangelisatie is daaraan ondergeschikt, heeft dus tot doel het toevoegen aan de gemeente die zalig wordt. Maar nooit heeft het tot doel de bekering van de wereld. Het is trouwens toch veel te ver gegrepen, want de Heer heeft ons gewoon bekendgemaakt in zijn woord dat het in onze dagen niet gebeuren zal. Sterker nog, het zal gebeuren nadat wij hier weg zijn.
En dat betekent automatisch dat het dus gebeurt door de bediening kennelijk van een ander koninklijk, priesterlijk volk, of hoe je dat maar noemen moet. En dat is natuurlijk zo, want na de opname van de gemeente zal inderdaad, hoe, dat doet er nou niet toe, maar na de opname van de gemeente zal inderdaad in de eerste plaats het Joodse volk tot geloof komen. Maar feitelijk heel Israël is de gedachte. En dat volk wordt alsnog geplaatst in de positie waartoe het oorspronkelijk verkoren werd. Namelijk tot koninklijk, priesterlijk volk. En de priesterlijke dienst zal van het volk zal eruit bestaan. Net als onze dienst. Dat verkondigd zal worden de deugden desgene die hen dan getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Echter niet specifiek aan overheden en machten in de hemel. Dat is ook nergens voor nodig. Want allen die in de hemel zijn, weten er alles van de deugden van Christus. Nee, want de duivel en de zijnen zijn er dan al lang uit gezet. Schiet me nog net een dertige term te binnen. Maar zo is het toch. Maar dat is het taak van Israël. En dat zal ertoe leiden dat uiteindelijk, hoewel het samengaat met de grote verdrukking en oordeel aan God, maar het zal ertoe leiden dat inderdaad de hele wereldbevolking op een bepaald tijdstip althans bestaat louter uit wedergeboren mensen. En dat is het tijdstip van het begin van de 1000 jaar. Maar dat is niet waar de Heer aan werkt in onze dagen en daar zouden wij dus ook niet op gericht zijn.